Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Did you always want to go to Greece and never had the chance?
Are you a fan of Greek music?
Do you think that Greece is a lot more than what they say on the news?
Do you want to practice your Greek?
Then join Hellas Pintakas every Thursday at 9 in the evening on Stats FM.
And let yourself travel on a radio holiday full of surprises.
Amazing music, inspired guests from Greece and Holland, live music gigs, free tickets for concerts.
Plus, special shows entirely in English for the non-Greek speakers.
Σας περιμένουμε όλους.
Έλληνες και Ολλανδούς.
Because good radio knows no borders.
Στις αναποδιές λέμε Hellas Pintakas.
Stel je voor, een land waar we onze buren kennen, waar we voor elkaar klaarstaan en waar niemand eenzaam is. Droomt u daar ook wel eens van? Sluit u dan aan bij het mooiste sociale netwerk van Nederland, het Oranje Fonds. Bekend van Maatjes, Burendag en NL Doet. Uw steun maakt meer sociale initiatieven mogelijk die van Nederland een fijner land maken. Oranje Fonds. Samen zijn we Nederland.
Door te graven kunnen we de aarde weer vergroenen. In verschillende Afrikaanse landen zien we positieve resultaten. De natuur komt langzaam weer terug. En op termijn zelfs regen. Prachtig, want om het klimaat te herstellen hebben we regen hard nodig. En daarom gaan we in Afrika een gebied vergroenen zo groot als Nederland. Het kan. Het werkt. Schep mee, want hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet. Cooling down the planet. Just dig it.
Trombose in een arm of been. Hoe herken je dat? Een zwelling. Een zwaar gevoel of pijn. Een rode tot blauwachtige verkleuring. Een strak gespannen huid. Elke dag worden ruim 100 mensen getroffen door trombose. Elke dag kost dat mensenlevens. Help het ergste voorkomen door trombose eerder te herkennen. Kijk op trombosestichting.nl.
U luistert naar Salto Stads FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Zo, goedemiddag, welkom bij Hello Radio. We staan weer aan het begin van een nieuwe maand en dan hebben we ook weer een nieuw thema. En deze maand staat in het teken van reizen en vakantie. En met dit mooie weer worden er vast en zeker allerlei reisplannen gemaakt. Nou, vanmiddag gaan we in gesprek met Josien Arondeus van het Falk Instituut. En dit instituut is eind jaren 80 opgericht en stelt zich ten doel om mensen met vliegangst en aanverwante klachten te helpen hier vanaf te komen. Nou, vandaag is ook Dina Perla er met ons Food for Thought item en geeft zij haar visie op diverse actualiteiten. Later in de middag gaan we van haar horen.
Nou, dat belooft al veel goeds vandaag. En er is nog veel meer goeds dan dat, want bij ons in de studio is Sabine Oberhuber. Zij is bedrijfseconoom en medeoprichter van adviesbureau Turn2. En deze organisatie is een van de eerste Nederlandse ondernemingen die zich richt op circulaire economie. En in dat kader van reizen heeft Turn2 een milieuvriendelijke plan bedacht, waar wij straks meer over komen te weten. En natuurlijk nog veel meer van wat Turn2 doet. Het belooft dus weer een boeiende middag en deze starten we zometeen met Sabine Oberhuber.
Sabine, welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Leuk dat je hier bent op deze mooie zonnige dag. Was het makkelijk hier naartoe te komen?
Ja, gelukkig wel. Rond die tijd is volgens mij iedereen aan het strand of aan de zon van het genieten.
Ja.
Ja.
Dus dat ging goed.
Dat ging gewoon heel goed inderdaad. Nou ja, dan van harte welkom. We vinden het echt leuk dat je hier bent. Want ook wij weten dat je heel veel tijd besteedt aan alles wat je doet. Alle projecten die je doet, waar je voor staat met Turn2.
Ja, inderdaad. Je bent bedrijfseconoom en hebt gestudeerd in Duitsland, heb ik begrepen.
Onder andere.
Onder andere, oké. Ben je ook opgegroeid in Duitsland of zie ik dat verkeerd?
Ja, Ik ben opgegroeid in Oostenrijk. Mijn vader is Oostenrijks, maar ja? ik ben opgegroeid in het Zwarte Woud.
Oh, oké. Okay.
Mooi gebied.
Ja,
zeiden we in koor.
Ja.
Heel grappig.
Ja, het is echt ongerepte natuur nog, denk ik daar.
Ja.
Ja, niet alles, maar veel wel nog.
Ja.
Dus dat is een mooie achtergrond, zeg maar.
Ja, terwijl niet helemaal ongerept. Ik denk, Zwarte Woud was voor mij een van de eerste momenten waar ik echt in aanraking kwam met het milieuvraagstuk.
Oh.
Want als kind begin je gewoon bergen te tekenen. En die hebben allemaal van die prachtige ronde vormen. Ja. Zeker in het Zwarte Woud.
Ja.
En op een gegeven moment zagen we gewoon echt door de zure regen gewoon dat helemaal rafelig worden.
Echt waar?
Ja.
Jeetje. Ja. Dus maar wist je op dat moment al gelijk? Ja, je bent dan nog jong natuurlijk, maar dan weet je nog niet wat er speelt.
Ja, ik had een vriend die was 2 jaar ouder dan ik. En allebei onze ouders waren heel erg in de milieubeweging bezig.
Ja.
En die vriend die kwam, we gingen gewoon in dat dal waar we altijd speelden, gingen gewoon lopen en dingen doen. En toen zei hij, zie je wel Sabine, nu kun je het zien. En toen liet hij gewoon echt zo'n berg aan de overkant van het dal zien. Mm. En inderdaad, ik schrok me gewoon wild.
Ja, kan me voorstellen. Ja.
Is dat voor jou ook aanleiding geweest om dit te doen wat je doet?
Zeker.
Wel belangrijk.
Ja, absoluut. Ja. Zeg maar, alles wat ik van thuis heb meegekregen op dat vlak.
Ja.
Plus dan zulke momenten. Daar was niet alleen maar één. Er waren natuurlijk nog andere. Kwam Seveso, Tsjernobyl, et cetera. Al die thema's kwamen op.
Ja.
In de tijd dat ik begon na te denken wat ik wilde doen met mijn leven.
Ja, want je hebt je universitaire studie daar ook. Tenminste, een deel daarvan ook afgerond. Hè? Hoe is het universitaire leven daar vergeleken met hier?
Nou, ik heb nooit in Nederland gestudeerd.
Oh, helemaal niet.
Maar wat ik wel heb gedaan is, ik heb in Duitsland op een grote universiteit in Münster heb ik gestudeerd.
In Münster, ja.
Een van de grootste faculteiten. En ik vond het verschrikkelijk, want ik was heel erg gewend vanuit een... Ik was één semester in Freiburg, waar ik dus ben opgegroeid. En dat was hele kleine cursussen, heel veel interactie, heel veel persoonlijk debat. En ik belandde ineens in zo'n fabriek van studenten.
Ja.
Zonder enig mogelijkheid om gewoon je hersens te kraken op bepaalde vraagstukken in een dialoog.
Ja, oh, dat is wennen.
En toen ben ik gewoon naar mijn bachelor gewoon heel snel daar weggegaan. En naar een universiteit waar ik mijn master heb gedaan in Parijs, Oxford en Berlijn.
Oh, wow. Wat heerlijk. Nou, dat is een hele andere...
Gefeliciteerd.
Ja.
Ja, dat was echt fantastisch.
En Parijs is natuurlijk een hartstikke leuke stad.
Ja, dat was het ene natuurlijk. Parijs en Oxford zijn gewoon steden die vind ik gewoon echt zo vormend voor wat je gewoon, ja, cultureel, intellectueel. Het is echt prachtig daar als jong iemand te kunnen zijn.
Ja.
Maar tegelijk, die opleiding was ook heel mooi, want het was heel internationaal. Dus er waren 120 studenten uit Frankrijk, uit Duitsland, uit heel Europa. En het idee van dat programma was om de Europese managers op te leiden.
Ja.
Met het besef van wat is het eigenlijk om intercultureel bezig te zijn. En ik werkte ik voor Reed Elsevier een tijdje. En dan zat ik in een kamer bijvoorbeeld. Het was de tijd van het internet, kwam net op.
Ja.
En heel veel initiatieven die gebeurden niet in Nederland. Maar bijvoorbeeld was er iets gestart in Frankrijk en iets in Engeland. En we wilden gewoon ook kennis uitwisselen. En we hadden gewoon een bedrijfje gekocht. Of Reed Elsevier had een bedrijfje gekocht.
Je mag wel zeggen.
Ja, je werkte daar op van rekening dus.
En ik zat in een ruimte met Nederlanders, met Engelsen, met Fransen. En ik hoorde dat ze, ondanks dat ze de woorden begrepen, elkaar niet begrepen op basis van de cultuur. Dus ik kon gewoon dan door die vorming die je had gewoon proberen, kon ik gewoon echt bemiddelen in het dialoog. Dus dat
ik snap
heel mooi.
Want soms kan je wel de taal verstaan, maar als je de cultuur erachter niet helemaal begrijpt, dan wordt het toch een beetje een vreemd gesprek.
Ja.
Ja.
Oh, dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje, vind ik, als het gaat om cultuur binnen het bedrijfsleven bijvoorbeeld. En het boek wat je samen met Thomas Rauw hebt geschreven, Material Matters. Want ja, binnen het bedrijfsleven is er natuurlijk ook veel gaande als het gaat om duurzaamheid en dergelijke. En daar zijn ook verschillende bedrijfsculturen, verschillende mensen met verschillende visies. Zou je de luisteraars kunnen aangeven kort wat het doel is van dat boek?
Nou, het doel van het boek is eigenlijk om mensen een andere bril op te zetten. Ik denk dat wat we wilden bereiken is via een toegankelijke taal en beeld te schetsen hoe onze economie er totaal anders uit zou kunnen zien. zonder dat we gewoon echt alleen maar door wetgeving en door regels en verboden, geboden dingen anders doen. Maar hoe het gewoon vanuit een intrinsieke motivatie van bedrijven, van consumenten, gewoon op een andere manier georganiseerd kan worden.
Ja, want jullie zeggen hier letterlijk ook het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij.
Ja.
Dat is hoe jullie het dan ook min of meer verwoorden. En dat komt ook weer terug natuurlijk heel duidelijk in het boek. Ik vind het heel bijzonder hoe jullie dat zo hebben samengevat allemaal. Ik denk dat het best heel veel werk is geweest om dat te doen met elkaar.
Dat was het, maar ondanks dat is het boek echt in een heel krap tijdsbestek eigenlijk ontstaan.
Oké.
En dat was echt een snelkookpan. Natuurlijk, alles wat we in het boek hebben ontwikkeld, hebben we al jarenlang uitgedacht. En dat is gewoon het resultaat van hele vele jaren werk met z'n tweeën, maar ook met een heel team daaromheen. En alle klanten en mensen die zo'n project mogelijk maken.
Ja, precies.
Maar het schrijven aan zich was een heel intens proces. We zijn eigenlijk, de eerste hoofdstuk was begin september klaar. En het is in december verschenen.
Zo.
Dus dat is echt voor een boek heel snel.
Dat is super snel. Ja. Hadden jullie een uitzending in VPRO Tegenlicht?
Ja.
Hoe belangrijk is die uitzending geweest voor jullie gedachtegoed?
De uitzending was heel belangrijk voor het boek.
Ja.
Het gedachtegoed hebben we, zoals ik al zei, gewoon de echte jaren daarvoor al helemaal ontwikkeld.
Ja.
We hadden het interessant genoeg gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger.
Oh.
Waar iemand van Tegenlicht aanwezig was en zei van, ze waren op zoek naar een spreker in haar inhoud over circulaire economie en over de transitie van eigendom naar gebruik.
Ja.
En zagen hier gewoon eigenlijk een best wel holistisch beeld van hoe dat zou kunnen. En hebben toen Thomas uitgenodigd om dat te komen te vertellen in Tegenlicht.
Ja, ja, en dan geweldig. Was het gelijk een succes. Het product als georganiseerd probleem in een lineaire economie. Kun je vertellen wat je daarmee bedoelt?
Ja, kijk, wat ik zie in ons economisch systeem zijn eigenlijk drie systeemfouten. Eén, we maken gewoon producten, we halen grondstoffen uit de grond. We maken een product van en we gooien het vervolgens weg. We hebben niet nagedacht wat gebeurt aan het einde daarvan. En het tweede is, de economie is gemaakt om gebaseerd op groei.
Ja.
En dat betekent dat producten eigenlijk het liefste zo snel mogelijk ook weer weggegooid moeten worden, zodat de productie blijft draaien.
Ja.
En daarvoor is gewoon in deze economie, inmiddels in het, zeg ik zeker de westelijke economie, die gewoon eigenlijk met verzadigde markten te maken hebben. We hebben allemaal een camera, we hebben een wasmachine, we hebben, nou ja, je noem maar op,
ja,
mobiele telefoons. Is er gewoon strategieën bedacht om gewoon toch die vervangingsmarkt op gang te houden.
Ja.
En we zien daar twee verschillende soort van basismodellen in. Ofwel, het gebeurt door te snelle innovatie. Dus als je kijkt, dat iPhone vind ik een perfect voorbeeld daarvan. Eigenlijk is iedereen die met een iPhone 5 of 6 nu momenteel onderweg is, voelt zich minder ten opzichte van degene die een iPhone 10 heeft. Ja. Terwijl het iPhone 6 nog prima functioneert.
Ja, het wordt echt ook op de ego ingewerkt, zeg maar.
Gedeeltelijk is het op de ego ingewerkt, maar gedeeltelijk is het op een gegeven moment, zou dat apparaatje aan zich nog prima werken. Maar volgens mij voor de iPhone 4 kun je WhatsApp niet meer downloaden.
Oh,
dus
ja.
Het heeft ook iets met functionaliteit te maken.
Ja, maar dat is zeg maar met softwareprogramma's bijvoorbeeld ook het geval. Hè?
Ja.
Want zoveel jaar geleden kon je een eeuwigheid doen en het was gewoon prima. En op een gegeven moment toen kreeg je een situatie van, het werkt niet meer. Ik moet nu weer een volgende pakket hebben.
Precies.
Ja.
Precies.
Heeft dat ook vaak te maken met wat de belangen zijn, zeg maar de stakeholders, de commerciële achtergronden, om snel producten op de markt te zetten?
Ja, natuurlijk. Daar zit natuurlijk daarachter een systeem van dat bedrijven niet alleen winst moeten maken ten koste van heel veel, maar ook dat ze nog moeten groeien.
Ja.
Dus je wordt gewoon, zeker als beursgenoteerd bedrijf, gewoon afgerekend door aandeelhouders. Of je goed of niet.
Ja, ja. Nou, het speelt ook een rol. Het is natuurlijk een samenspel van heel veel factoren.
Ja, ja, dat tweede, sorry, om nog even af te maken, is zeg maar, dat organiseerde probleem is ook dat er gewoon apparaten zo worden gemaakt dat ze snel stuk gaan. Ja. Dat is maar dat tweede, wat we noemen basismodel.
Ja. Ja.
En allebei zorgt gewoon ervoor dat we eigenlijk meer verspillen dan nodig is.
Ja, dat is echt opvallend inderdaad. Dat apparaten vrij snel kapot gaan. Ja. Ook echt als je het hebt over witgoed of zoiets. Dat gaat eigenlijk vele malen sneller stuk dan misschien in de jaren 80.
Ja, bij daar is ook onderzoek naar gedaan.
Ja, dat absoluut zo is. Oké, okay. Ja. We gaan er zo meteen op door.
Ja, dat is weer een mooi liedje. Hè? Heel toepasselijk ook, vind ik. Hartstikke goed. We zijn hier met Sabine Oberhuber in gesprek. Zij is van Turn 2. Een initiatief om onder andere de duurzaamheid te bevorderen. Maar vooral ook om ja, het systeemdenken zeg maar een andere wending te geven. Dat is al heel belangrijk. Vroeger waren heel veel apparaten niet stuk te krijgen. Kijk maar naar de oude wasmachines van vroeger. Waren gewoon niet stuk te krijgen. Tegenwoordig, na 6 maanden, heeft het alweer een eerste bug. En zo ga je maar door.
Maar je zei ook dat daar onderzoek naar is gedaan, hè? Inderdaad.
Ja.
Ja. Wat ik mij afvraag, hè, ook omdat we het over dat boek hebben, Material Matters, is collectieve bewustwording van het probleem een cruciale factor van wat jullie willen bereiken?
Ja, dat is absoluut zo. Ik denk dat we moeten iedereen aan boord hebben. Consumenten moeten anders inkopen, bedrijven moeten anders produceren. Anders ook hun producten in de markt zetten. En dat kan natuurlijk alleen maar samen.
Ja.
Dus je ziet bijvoorbeeld in Nederland is recentelijk onderzoek geweest dat er nog veel huiverigheid is ten opzichte van een product gewoon als dienst te kopen als in de consumentenmarkt.
Ja.
Want blijkbaar is het in Scandinavische landen is dat al veel gebruikelijker. Dat je je spullen gewoon huurt in feite.
Ja. Ja. Ja,
dus dat daar is het systeem al gebaseerd op een soort van leaseplan of zoiets.
Ja, we proberen de term leasing te vermijden. Want zeg maar bij een lease-constructie zit gewoon eigenlijk een bank daartussen. Dus eigenlijk een soort van uitgestelde lening.
Ja.
Zonder dat de enige producentenverantwoordelijkheid achter zit.
Ja, dat klopt.
En natuurlijk de financiële constructie daaromheen lijkt op leasen of op huren. Maar wij hebben daar gewoon echt een nieuw woord voor nodig. We hebben dat nog steeds niet gevonden. Wat vinden we echt frustrerend.
Oké. Ik wilde
dus
er al
iedereen naar heeft het namelijk over leasen. En we zeggen nee, het is niet leasen.
Ja.
Misschien een werktitel, refurbish as a service.
Zoiets.
Iets in die context. Moeten we maar even een denktank op loslaten.
Ja.
Nou had ik ook een... want het boek, dat ziet er prachtig uit met hele mooie illustraties. Het heeft ook een nummer, zeg maar, het boek. Dus dat is uniek.
Klopt.
Dat is ook iets waar jullie natuurlijk voor staan. Dan had ik een afbeelding zien staan van een stockcheck van materialen. Het is een beetje in een... Ja, het is een ronde vorm, een donutvorm. Je bent ongetwijfeld bekend met Kate Raworth.
Ja, natuurlijk.
Je bent zelf ook econoom?
Ja.
In welke mate wordt de visie van Material Matters gedeeld met economen in de breedte? Wat vinden de economen van jullie initiatief?
Nou ja, gewoon wat je ziet is dat het zowel in de economie als ook in het bedrijfsleven gewoon steeds meer indaalt, de besef dat grondstoffen eindig zijn en dat we gewoon over moeten naar andere modellen. Dus of je nu kijkt naar rapporten van de Club of Rome of het Fraunhofer Instituut of gewoon inderdaad ook universiteiten die zich op economisch vlak daarmee bezighouden. Het besef dringt overal door.
Men moet wel eigenlijk.
En ook het World Economic Forum besteedt gewoon sinds zeker 2012 was de eerste presentatie van de Ellen MacArthur Foundation. En dat is heel snel omarmd. 2013 zijn al de eerste werkgroepen ontstaan. Dus je ziet inderdaad ook de economie heeft het begrepen.
Wel begrepen.
Ja.
En nu nog even doorzetten dat gewoon in een sneller tempo wordt uitgerold.
Ja, je ziet natuurlijk, het is zoals je in het begin zei, ook een cultureel vraagstuk.
Ja.
Er zitten gewoon heel veel gevestigde belangen en heel veel gewoontepatronen daarin. Dus je hebt gewoon in een bedrijf niet alleen een CEO nodig die dat belangrijk vindt, maar je moet gewoon echt je hele organisatie meekrijgen. Want je hebt gewoon een andere manier van financieren, je hebt een andere manier van boekhouden, je hebt een andere design, een andere marketing, andere businessmodellen. Dus je moet eigenlijk een integraal team vormen. En dat is ook heel vaak wat we met bedrijven bespreken. Gewoon zet nou zo'n team apart. En laat het gewoon in een soort van incubatorstructuur iets nieuws ontwikkelen.
Ja.
Want als je dat probeert binnen, zeker als je een groot bedrijf hebt, binnen de bestaande structuren te doen, is het gewoon heel moeilijk.
Is het echt een lastig proces.
Ja.
Maar dan zou het een spin-off zijn, zeg maar. Een initiatief van een groter bedrijf. En daar kijken als pilot hoe dat loopt. En dan ga je de best practices uithalen en die implementeer je dan in corporate, in de, zeg maar in het bedrijf.
Nou ja, de vraag is, wil je dat als spin-off doen? Of zeg je, nou ja, wij zijn momenteel een tanker.
Okay.
En die is heel moeilijk op gang te krijgen. Ja. We zetten een speedbootje naast.
Ja.
En maar zorgen wel dat dat speedbootje gaandeweg groter wordt en de tanker kleiner.
Ja, dat is mooi gezegd. Ja.
Ja.
Dat is een goed idee. Ja, dan als we het even hebben over metaforen. In het boek staat een koptitel Ruimte, Schip, Aarde, een gesloten systeem.
Ja.
Vanwaar deze metafoor?
Nou ja, het is natuurlijk... we hebben de... Sorry. Even een slok water.
Ja, neem lekker even een slok water.
Dan neem ik ook even een slok water. Oh nee, dit is wat anders.
Ja,
ook lekker.
Ja. Heerlijk. Nou, het idee van ruimteschip aarde hebben we ook in aanleiding van aan Wibbo Ockels geformuleerd.
Oh ja, ja, ja.
Wibbo is voor ons gewoon een heel dierbare vriend geweest, maar ook gewoon altijd een inspiratiebron met zijn verbinding eigenlijk altijd tussen theorie en praktijk.
Ja, absoluut.
En de enorme charme waarmee die gewoon de wereld veranderde. Dus niet een verbitterde strijder waar je denkt van nou, daar wil ik niet aan meedoen. Maar hij pakte gewoon eigenlijk iedereen in. En dat vond ik heel erg mooi om te zien aan Wibbo. Dus we hebben ook een citaat opgenomen in het boek.
Dat is me even ontgaan. Maar...
Het citaat komt van Wibbo ook? Of?
Van Wibbo, ja.
Okay. Weet je dat citaat uit het hoofd toevallig?
Nee, dat weet ik niet. Maar dat is gewoon als je gewoon kijkt van de onmetelijke ruimte. Dan besef je gewoon dat het inderdaad eindig is. En dat we het hiermee moeten doen. Ja. Dus hij zegt, hij had ook een heel mooi t-shirt waar hij altijd mee liep. Dat wij allemaal astronauten zijn van Spaceship Earth.
Ja, oh, ja.
Ja inderdaad.
Nou, dat klopt wel.
Ja. Ja, en natuurlijk we hebben heel vaak discussies met wetenschappers die dan zeggen... Ja, maar het is toch in werkelijkheid geen gesloten systeem, want de zon brengt energie in. Natuurlijk, dat klopt. Ja. Maar ik heb nog niet iemand gezien die daar gewoon even wat goud en zeker van die schaarse aardmetalen bij kan maken.
Nee.
Dus en dan dat idee dat daarvoor gaan we dan naar Mars, vind ik absurd.
Ja, dat is ook een beetje absurd.
Inderdaad, dat is inderdaad. Want ja, wat is daar?
Laten we nou maar eerst gewoon hier beginnen.
Steen. Ja. Maar goed, ja, dat vind ik wel leuk van het boek ook. Want jullie zetten meerdere quotes van bekendere mensen zetten jullie daarin terug. Victor Hugo had ik gezien in het begin.
Ja.
Transformeren naar een levensvatbaar economisch systeem. Niets is zo sterk als een idee waarvoor de tijd rijp is.
Ja.
Is de tijd rijp?
De tijd is absoluut rijp. En kijk, dat vind ik. Daarom heb ik het opgenomen in het boek. Ik heb echt het idee dat wij natuurlijk op dat gebied een soort van voordenkersrol hebben genomen. Maar ik zie, mijn gevoel is dat we daar gewoon een instrument zijn van dit idee. Ik zie het op zoveel plaatsen verschijnen en ik zie het door zoveel mensen omarmd worden. En wij zijn al lang niet meer de enige die zich daarmee bezighouden. Het is gewoon echt een hele globale, brede beweging geworden binnen een hele korte tijd.
Ja, absoluut. Ja,
dus die collectieve bewustwording die is wel gaande, zeg maar.
Ja,
maar het moet nog steeds verder uitwaaien, breder gedragen worden, wereldwijd.
Ja, ik zag daartoe ook een quote van jullie. Jullie geven het beeld van moeder aarde en dat wij als mensen eigenlijk haar gasten zijn.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik denk dat het heel erg de feiten weerspiegelt. We zijn hier eventjes.
Ja.
En de aarde die blijft gewoon. En wij komen hier en dan gedragen we ons alsof we gewoon de eigenaren zijn van alles. Maar dat is natuurlijk een hele grote misvatting.
En, dat zeker, ja.
Het idee dat we gasten zijn, dat is ook trouwens van Erasmus in Rotterdam. Die heeft dat ook heel mooi geformuleerd.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. Nou, ik vind het inderdaad mooi. Het is heel sprekend. Het past ook bij wat jullie willen uitdragen. Dus alleen daarom vind ik het boek al bijzonder. En natuurlijk ook wat jullie zeggen uiteraard. Maar ook de illustraties zien er prachtig uit.
Ja.
Een van de case studies die vond ik wel heel erg duidelijk. Als het gaat om jullie doelstelling. En dat was een case study van een kermisexploitant. Je zou kunnen zeggen, een kermisexploitant. Ja, wat is dat nou, weet je wel. Ja. In corporate life. Dan denken ze op een heel ander niveau naar denken ze over dingen. Maar de kermisexploitant denkt niet in vastgoed, maar in losgoed.
Ja.
Kun je dat toelichten?
Nou, dat mooie is, we hebben ook inderdaad met een kermisexploitant op een gegeven moment samengewerkt. Want wat er gewoon eigenlijk is, we doen eigenlijk alsof het alles wat we doen en maken voor de eeuwigheid bestemd is. En dat heeft natuurlijk met onze perceptie te maken, die gewoon, volgens mij niet eens zo ver strekt als ons eigen leven, maar gewoon een paar jaar. Maar toch zijn we niet in staat om daarna over na te denken, wat komt dan daarna?
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook misschien een beetje een psychologisch effect. Dus dat zou betekenen dat je over de eindigheid van ons je eigen zijn moet nadenken.
Nou ja, dat in zoverre dat het natuurlijk wel al een beetje gebeurt. Hè? Want dan is het van, oké, als het dan hier niet meer gaat of we bepaalde grondstoffen of water niet meer vinden, gaan we alvast naar Mars om te kijken of we daar nog iets van kunnen gaan gebruiken.
Ja, maar dat vreemd. Heeft een beetje wel en ook impliciet zegt het van, ik ga gewoon op die voet door.
Ja.
Het heeft niks mee te maken van, ik zorg ervoor dat hetgeen wat ik nu heb op zo'n manier koester, dat ik het ook door kan geven.
Ja.
Ik gebruik altijd de reclame van Patek Philippe. Die zeggen, you never actually own a Patek Philippe. You merely take care for it for the next generation.
Ja.
Mooi gezegd, ja.
Ja. En ik denk, materialen is exact hetzelfde.
Ja.
Ja. Hoe kun je materialen oneindig beschikbaar houden, tussen aanhalingstekens?
Nou ja, wat wij opgezet hebben is eigenlijk een register van materiaal.
Ja.
Dat ervoor zorgt dat in ieder geval de gebouwde omgeving in kaart wordt gebracht. En we weten wat zit eigenlijk in welk gebouw en waar. Dat is één voorwaarde, dus je moet weten waar het is. Goed documenteren. Maar je moet natuurlijk ook ervoor zorgen dat je de manier hoe je een product hebt ontworpen borgt, dat je uiteindelijk de materialen er weer uit kunt halen en dat ze niet hun waarde verliezen. En ook die processen moet je gewoon heel goed maken. Dus je hebt tegenwoordig, Cradle to Cradle bijvoorbeeld. Dat is een hele gedegen, een goede manier om te kijken naar het design, ontwerp van je producten en ook de materialisering daarvan.
Ja.
Dus zonder toxische stoffen, et cetera. Maar als je het proces niet hebt georganiseerd om het terug te nemen en niet weet waar je product is gebleven, dan ontbreekt gewoon het meest belangrijke stuk om gewoon de voortbestaan van het materiaal te borgen. En als het dan uiteindelijk toch een stoel in de verbrandingsoven belandt,
ja,
dan heb je wat schoner rookgas, maar dat is het dan.
Ja.
Ja, die essentie die heb je wel nodig om verder te kunnen uiteindelijk. Ja. Oké,
en dat is het materialenpaspoort, hè, waar we het over hebben nu.
Ja. Ja.
Dan gaan jullie ook nog een stapje verder, want dat is het madaster.
Klopt.
Wat is het eigenlijk en waarom is dit zo belangrijk?
Nou, kijk, een materialenpaspoort is een manier om gewoon één iets vast te leggen. Alleen als iedereen dat doet op zijn eigen manier, dan is het nog steeds heel moeilijk voor komende generaties om daar iets uit te halen. Laat staan dat je misschien niet weet in welke lade dat materialenpaspoort ooit beland is.
Ja.
Plus, ik zeg altijd, een paspoort die nergens geregistreerd is, of gewoon bij een kleine entiteit geregistreerd is, die is gewoon veel minder waard dan dat je gewoon een grote instantie hebt waar dat paspoort geregistreerd staat. Dus zeg maar, je pasje van de tennisvereniging, daar heb je gewoon veel minder aan dan aan je Nederlandse paspoort, waar je gewoon overal de wereld mee kunt overreizen en die gewoon een internationale standaard heeft.
Ja.
Daarom hebben wij het madaster opgericht. Dat is eigenlijk aangeleund aan, of qua woord, geborgd van kadaster.
Ja.
Dus het kadaster is het madaster is het kadaster van materiaal.
Ja. Nou, dat idee had ik ook inderdaad. Ja. Want dat iedereen weet wel wat het kadaster is.
Ja.
Dus ik vond het wel leuk, die woordspeling. Dan madaster, want dat is van materialen.
Ja.
Het is van materialen en het heeft hetzelfde. Want ook de aarde is gewoon een gelimiteerde. We zeggen een limited edition.
Ja.
Het is gewoon echt een beperkt oppervlak wat je goed in kaart moet brengen. We hebben Griekenland gezien. Die hebben gewoon een van de grootste problemen in Griekenland is dat er geen kadaster is.
Helemaal geen kadaster.
Ze zijn sinds 20 jaar bezig met financiering van de EU om een kadaster op te zetten.
Ja, maar
en
dat
werkt
maar niet.
Het feit dat dat daar niet is, werkt gewoon heel veel chaos in de hand.
Ja, ja, dat is inderdaad niet te verstandig. Maar je zegt dus ook dat op basis van materialen is het dus nu eigenlijk al taak om daaraan te beginnen, zo'n madaster.
Zeker, we moeten gewoon nu alles wat we hebben inventariseren. En dat is dan niet alleen dat je zegt van, nou, we weten wat er over 30 jaar bijvoorbeeld beschikbaar komt. Maar het is gewoon ook heel handig om bestaande gebouwen, ook misschien de gebouwen die afgebroken gaan worden, die te inventariseren. Want wat er vaak gebeurt is, er gaat gewoon een sloophamer doorheen. Je hebt één grote berg van iets. Maar vaak zitten er gewoon nog heel veel waardevolle onderdelen in die je gewoon kunt hergebruiken.
Ja. Het is eigenlijk net een soort DNA wat je nog moet bewaren van het material.
Ja.
Ja. Okay.
Dat wordt trouwens ook wel toegepast bij beschermde producten. Want Ja, haar naam is Barbara van Gravendeel. Ze is geleerd, hoe heet dat daar ook alweer? Nou goed, ze is een academicus en zij heeft ook onderzoek gedaan, veldonderzoek. Als het gaat om het terugvinden van de oorsprong van tropisch hout wat verhandeld wordt.
Ja.
Dus ze zijn bezig met een team om dat ook te documenteren, vast te leggen. Dat je weet van alles wat geoorloofd dan wordt verhandeld, waar dat vandaan komt enzovoorts. Mm-hmm. Dus ze krijgt gewoon een signatuur. En alles wat dus niet geoorloofd is, dan kun je dat meteen matchen. Van is het, klopt dat of niet?
Ja.
En dan kun je daar actie op ondernemen. En dat is denk ik ook een voorbeeld van hoe het inderdaad ook kan met beschermde materiaalsoorten.
Ja, zeker. Je bent ook medeoprichter van Turn 2.
Ja.
Mooie naam trouwens.
Dank je wel.
Wat gaf de doorslag om dit bedrijf te starten?
We hebben in 2009 ons bedrijf Rouwarchitecten. We groeiden uit ons jas. We hadden een nieuw kantoor eigenlijk nodig. Een nieuwe inrichting van ons kantoor.
Ja.
Maar we waren ons bewust dat gewoon op die manier, dat we dat niet meer op de klassieke manier wilden doen.
Ja.
Dus we hebben Philips en alle andere leveranciers destijds gevraagd om gewoon verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze ons gingen leveren. Dus bij Philips, die man kwam binnen en zei: oh ja, jullie willen nu je lampen nemen. Zeggen we willen licht van jullie kopen.
Dus hij begon zich al achter de oren te krabben, denk ik.
Zeker. Ja. Hij ging ook een beetje nerveus richting Eindhoven. Maar het interessante was dat hij halverwege belde en zei van: nou, we gaan het doen, maar we vertellen het niet aan mijn baas.
Oh jee.
En dat vind ik zo mooi, want dat was 2009. In 2012 stond Frans van Houten op een grote beurs met een grote foto van ons kantoor.
Ja.
En verkondigde dat over 8 jaar, in 2020, Philips alleen nog maar licht ging verkopen.
Zo, ja.
En dat vind ik een heel gaaf verhaal. Dus mijn oproep is ook altijd aan iedereen: je kunt gewoon de wereld veranderen waar je ook zit.
Ja,
zolang je het maar niet aan je baas vertelt.
Nou, mijn oproep aan bazen is:
ja,
wees vooral zo'n baas aan wie je het wel kunt vertellen.
Ja. Ja, precies. Het is een heel mooi initiatief dat je dat. Maar dat hij dat ook gewoon toch wilde gaan doen.
Ja.
Hè? En dan heeft hij het misschien op dat moment niet meteen verteld. Maar op een gegeven moment denk ik dat zo'n baas alleen maar hartstikke blij is.
Ja, natuurlijk. Op het moment dat het eenmaal geïnstalleerd was. En zeker ook heel veel belangstelling kwam vanuit de pers en vanuit andere bedrijven.
Ja.
Voor dat model. Toen beseften ze wel wat ze daar voor een pareltje hadden ontwikkeld.
Ja, nou en of. Heel erg goed.
Ja, ik vind het wel bijzonder. Wat ik ook bijzonder vind, en dat wil ik nog heel even over dat boek hebben van jullie. De Universal Declaration of Material Rights.
Ja.
10 december 2018. Gaan jullie wat doen? Kun je meer vertellen over wat jullie daarmee beogen?
Kijk, we denken dat we voor die universele rechten van de verklaring van het materiaal nodig hebben om gewoon materiaal te beschermen tegen misbruik. We hebben in 1945 eigenlijk de conclusie getrokken: we kunnen niet langer zo met mensen omgaan. We moeten gewoon hun een algemene bescherming bieden. Waar dan ook ter wereld, ongeacht hun herkomst, ongeacht hun geslacht, hun et cetera.
Het recht op rechten.
Rechten.
Ja. Ja.
En wij denken dat we nu eigenlijk afkoersen op iets wat met die ramp van de Tweede Wereldoorlog vergelijkbaar is, maar dan op milieugebied.
Ja.
Ja.
En
ja,
we moeten gewoon, ik denk centraal aan de rechten van de mens staat gewoon de waardigheid van het menselijk zijn. En deze waardigheid moeten we ook toekennen aan alles wat ons zijn weer mogelijk maakt.
Ja, precies. Het is een heel belangrijke situatie dat dit ook op een goede manier vormgegeven gaat worden.
Ja,
absoluut.
Ja. De materialen hebben natuurlijk ook recht, als het ware. En de gebruikers daarvan. En dat zijn dan allemaal supplementen, als het ware, op die universele rechten. Zo kan ik het een beetje, denk ik, omschrijven. Ik vind dat een heel goed idee.
Ja, we moeten dat waarborgen met z'n allen natuurlijk.
Ja.
Want als dat niet gebeurt, dan steven we inderdaad af op milieudisasters. En dat wil je niet.
Nee, en je moet je van, ik denk heel belangrijk is gewoon die perspectiefverandering. We hebben momenteel heel snel de neiging te denken van: ik heb het niet meer nodig, dus het is waardeloos. Dus Ja. Ik hoef er niet geen zorg voor meer te dragen.
Ja, nee, zo werkt het niet. We gaan er zo meteen op door.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while.
Zo, daar zijn we weer. We zijn hier in gesprek met Sabine Oberhuber van Turn 2. We hebben tot nu toe een heel informatief, interessant en leuk gesprek gehad. Als het gaat om het doel van Turn Two, het boek Material Matters. Wat ook heel interessant is, eigenlijk een aanrader voor iedereen.
Ik heb even een klein vraagje over het boek. Want ik zie op de voorkant, het is heel mooi vormgegeven. En is dat een fingerprint?
Ja.
Ja, wat is de gedachte daarachter?
Nou, het is eigenlijk een beetje een speling met, we hebben het altijd over footprint.
Ja.
Dus ik denk, we moeten minstens toe naar fingerprint, maar dan naar positieve.
Ja, wat goed. Leuk. Ja, heel mooi. Het is zeker een aanrader voor iedereen om dit boek in elk geval te lezen. En daarna actie te ondernemen.
Dus, maar goed, dat hadden we al eerder gezegd inderdaad. Het is een mooi boek. We waren zojuist beland bij Turn Two. Kun je wat vertellen over jullie portfolio? Want voor de luisteraars die dat nog niet weten, wat is Turn Two en wat doen jullie precies?
Nou, wat we doen, we helpen bedrijven om de transitie te maken naar de circulaire economie. Dus wat je daarbij moet voorstellen is dat we gewoon bijvoorbeeld samen met Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk zijn voor de rijksbrede inkoop van al het kantoormeubilair voor 100.000 medewerkers, hebben wij gewoon visie geschreven hoe zij die transitie kunnen maken om daadwerkelijk al dat wat ze daar hebben aan equipment, om dat gewoon circulair in te kopen, maar ook circulair te beheren. Want het gaat natuurlijk aan de ene kant wel om een ander inkoopproces, maar je moet ook gewoon vooral ervoor zorgen dat alles wat je aan waarde al hebt, dat je ook daarmee anders omgaat en daar gewoon een veel langere termijnvisie op loslaat.
Op welk niveau hebben jullie die gesprekken binnen het bedrijfsleven?
Dat is heel vaak begint bij raad van bestuurniveau.
Ja.
En dan werken we gewoon met teams samen om het gewoon mogelijk te maken. Dus we ontwikkelen dan een visie en dan gaat het gewoon tot en met implementatie dat we dat begeleiden.
Oké,
maar wel echt op bestuurlijk niveau begint het.
Ja, vaak.
Ja,
ja, want het heeft natuurlijk wel impact op de bedrijfsvoering.
Ja.
En bestuursniveau wordt dat natuurlijk strategisch ook bekeken.
Ja.
De haalbaarheid moet natuurlijk ook worden getoetst in de praktijk. Dus er zullen ook allemaal mensen op misschien tot aan de werkvloer ook moeten kijken van ja, dit werkt niet of dit werkt juist wel.
Ja, want hoe gaan jullie daarmee om dat in kaart te brengen of het systeem uiteindelijk wel of niet werkt?
Nou ja, je moet gewoon echt gezamenlijk met een, zoals ik al zei, een heel breed team zitten.
Ja.
En dan gewoon een integraal concept ontwikkelen. Dat is eigenlijk vooral de clue van iets.
Ja.
En dan begin je gewoon met een klein stuk. En dat zorg je er gewoon dat schaalbaar is. Want dat is natuurlijk wel die grootste uitdaging.
Ja. Schaalbaarheid is
heel
belangrijk.
Dat mensen of bedrijven zich heel graag profileren met een klein succesvol projectje.
Ja.
Maar uiteindelijk blijft het daarbij.
Ja, nou dat, ja.
Dat is wel iets om over na te denken inderdaad. Want al die jaarverslagen, daar wordt natuurlijk sier gemaakt. Hè, als het gaat om corporate responsibility en dergelijke. Maar om zeg maar integraal die strategie en het beleid door te voeren. Ja, dat is natuurlijk een hele andere stap die ook gemaakt moet worden. Dus we moeten wat meer doorgang hebben om dat wat jullie doen daadwerkelijk ook gematerialiseerd te krijgen.
Ja. Ja,
ik vind het een heel goed initiatief. Turn Two, staat dat los van jullie architectenbureau of is dat geïntegreerd met elkaar?
Nee, dat staat los. Het is een eigen bedrijf.
Ja.
Maar het is wel zo dat heel vaak ideeën die wij bij het ene bedrijf hebben ontwikkeld ook gewoon hun weerslag vinden in het andere bedrijf.
Ja, ja.
Dus dingen waar we tegenaan lopen, bijvoorbeeld het documenteren van zo'n gebouw. Het idee is bij Turn Two ontstaan. We hebben het voor het eerst toegepast bij twee projecten van Rauw.
Ja.
Hebben daar dan wel al geconstateerd van hoe ongelooflijk veel werk het is als je dat gewoon handmatig wilt doen. En daaruit ontstond ook het besef en de behoefte van we moeten dit schaalbaar maken.
Ja.
En als we het schaalbaar willen maken, moet het gewoon echt een softwareprogramma zijn wat dit automatisch kan. En waar je gewoon ook gaandeweg heel veel functionaliteit in kan zetten. Zodat het ook geen echt waarde toevoegt. Want alleen maar een lijst van ingrediënten op een papiertje, heb je nog niet zoveel aan. Dus wat we bijvoorbeeld nu ingebouwd hebben in die platform, is dat het programma automatisch de tekeningen kan analyseren en een circularity index hangt aan een gebouw.
Okay.
Dus je weet gewoon hoe circulair is het daadwerkelijk, zit het in elkaar. En daar hangt dan weer aan vast ook een financiële waardering van het gebouw. Dus het gebouw wordt geanalyseerd, alle materialen, dat zit dan best wel ingewikkelde formule achter. Ja. En daar krijg je ook een financiële waarde uit. En die hoogte van die financiële waarde wordt ook beïnvloed door de circularity index. Want hoe makkelijk je een gebouw kunt ontmantelen. Dus eigenlijk hoe meer je een losgoed in plaats van een vastgoed hebt ontworpen. Ja. Op je vorige vraag terug
ja,
te komen.
Van die kermisexploitanten ook. Ja.
Ja.
Dat is wel interessant. Want ik had op jullie website ook gezien dat... er zijn meerdere cases. Ik noem er even een paar op. Triodos had ik gezien. Daar hebben jullie een ontwerp voor gemaakt voor een nieuw onderkomen.
Ja,
dat is dan mede ook daarop gebaseerd? Zeg maar dat je dat allemaal in beeld, in kaart kan brengen?
Ja, absoluut. Ja. Het is gewoon anders ontworpen. Het is zo ontworpen dat het losgoed is. Dus het is een gebouw wat je gewoon weer uit elkaar... Je gaat er niet met de sloophamer tegenaan.
Nee.
Maar je gaat het gewoon weer ontmantelen.
Ja, heel mooi. En Aliander was ook nog geloof ik een case wat ik voorbij
zag
gekomen.
Ja, dat was het hoofdkantoor van Liander.
Of Liander.
Beheerders.
Ja.
Vleugels, paraplu's, Aliander.
Aliander, ja.
En dat was een terrein, en dat is ook nog interessant. Triodos Bank is volledig nieuwbouw.
Ja.
Die groeien uit een jasje. Maar Aliander was een bestaand bedrijfsterrein waar eigenlijk alles gesloopt zou worden. Echt een gigantische aantal vierkante meter. 16.000 vierkante meter waren nieuw nodig. En dan zou een toren komen en alles plat. En we hebben gezegd, nee, dat doen we niet. We gaan gewoon wat hier is reactiveren. En gedeeltelijk ook met veel lage kosten. We hebben heel veel tot en met de toiletpotten, de plafondelementen hergebruikt. Dus 80% wat daar op de plek was, gebouwen zijn blijven staan. We hebben ze gewoon met een klimaatschil voorzien. We hebben een grote glazen constructie daar overheen gebouwd. Zodat uit een ensemble van 6 gebouwen losse gewoon 1 groot gebouw werd met een prachtig atrium.
Fantastisch eigenlijk, ja. Bedrijven zouden daar ontzettend... Nou, ik weet zeker dat ze er heel blij mee zijn als ze het traject hebben doorlopen.
Ja,
maar andere bedrijven zouden daar ook echt fantastisch blij mee moeten zijn.
Nou, het is duidelijk dat jullie credibility hebben, zeg maar, als het gaat om dit soort dingen. Dat brengt me eigenlijk ook op het volgende onderwerp, de turnaround terminal. Want toen ik dat zag op jullie website, dacht ik, wauw, wat een goed idee.
Maar dat weten de luisteraars.
De luisteraars, niet alle luisteraars weten dat.
Nee.
Kun je aangeven wat de turnaround terminal, wat dat is?
Ja, het is een volledig nieuw luchthavenconcept.
Ja.
Het is eigenlijk, je kunt zeggen, een luchthaven als machine. Wat er gebeurt is dat het een draaiend platform is waar de vliegtuigen naartoe rollen vanuit de landingsbaan rechtstreeks. Dus ze hoeven eigenlijk nauwelijks kerosine verbruiken op de grond met taxi.
Okay.
En worden dan gedraaid. En je hebt gewoon verschillende stations. Dus elke handling heeft gewoon een eigen station op dat draaiende platform. Dus er wordt uitgeladen, er wordt getankt, er wordt schoongemaakt. En je hebt eigenlijk alles maar 1 keer nodig. Als je nu kijkt naar zo'n pier, dan heb je gewoon aan 1 pier, heb je gewoon op elk station heb je alles nodig. Je hebt die installatie nodig voor tanken. Je hebt alles nodig voor het schoonmaken. Je hebt alles nodig voor laden lossen.
Ja.
En dat betekent dat je gewoon ook veel sneller kunt innoveren. Je hebt gewoon veel minder ook nodig aan handling. En het tweede is, je hebt gewoon een veel kleinere footprint. Dus je kunt gewoon eigenlijk met zo'n 1 terminal kun je gewoon echt 30% minder heb je. Je hebt 60% minder ruimte nodig ongeveer. Dus
dat is ongelooflijk.
Heel veel.
Ja.
En je hebt gewoon ook een veel lagere CO2-uitstoot.
Ja.
Van door het kerosineverbruik. Want heel veel van de kerosineverbruik in de luchtvaart wordt veroorzaakt door het taxiën.
Oké. Okay.
Dus op de grond. Die uitstoot op de grond.
Heb ik nog nooit wat van gehoord of gezien in de media.
Ja, dat wisten wij ook niet. Want toen wij met dat idee kwamen, was dit op een gegeven moment een eye-opener voor iedereen die aan tafel zat. Van hey, dat heeft ook nog een heel positief effect.
Ja, zeker. Dus echt dat taxiën op de grond. Nou, dat is inderdaad iets wat je niet zo snel zou verwachten.
Nee.
Goh, wat maar goed.
Heeft het nog meer voordelen? Ik denk dat als ik het zo hoor, dan moet daar toch veel mogelijk zijn.
Ja, nou ja, je hebt gewoon voor airlines is het gewoon een heel handig principe. Want je kunt gewoon afstemmen. Dus handling time 25 tot 45 minuten.
Ja.
Het draait. Je hebt een heel grote capaciteitstoename die je kunt realiseren. En het is gewoon allemaal gestandardiseerd. Dus er kan gewoon niet zo heel veel fout gaan. En dat is ook heel fijn.
Heel bijzonder, ja. Heel goed.
Goh.
Hoe is dat ontvangen? Wat hebben jullie mee gedaan?
Ja, tot nu toe.
Waarom is het nog niet klaar?
Wanneer gaat het er komen?
Ja, dat is inderdaad. We zijn met verschillende luchthavens op de hele wereld in gesprek.
Ja.
En het is iets wat we van overtuigd zijn dat het zeker gaat komen. Maar Thomas zegt altijd gekscherend. We hebben de 100 klanten hebben we behalve de eerste.
Ja, zo zien we het uit. Maar de eerste pilot moet komen.
Ook de luchtvaartsector is gewoon een hele behoudende sector. De laatste innovatie in de luchtvaartsector is gewoon die brug. En die is van 1950.
Zo.
Dus tenminste op de grond. Hè?
Ja.
Als je kijkt naar terminals. Volgens mij en natuurlijk de innovatie die Schiphol heeft gepleegd met de commercie, et cetera. Daar is heel veel veranderd.
Daar gebeurt veel, ja. Ja.
Maar eigenlijk als je kijkt naar de afhandelingen eigenlijk het core business van een luchthaven, is er gewoon heel weinig veranderd in de afgelopen jaren.
Daar komen jullie dus aan. En daar moet dan een pilot voor gaan komen. Ergens op de wereld een luchthaven. Er komt, als het goed is, ook een nieuwe luchthaven. Wat speelt hier in Nederland, hè? In Flevoland.
Ja, dat is nog een heel politiek...
Het is nog een heel proces.
Hete hangijzer. Daar ga ik me nu niet aan wagen.
Nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar ik denk wel dat als dat hete hangijzer eenmaal opzij is gezet... dat je daar misschien best een hele mooie start kunt hebben... Ja, gewoon vanwege het nieuwe gehalte, dit. Hè. Jullie hebben inderdaad die 100 klanten, maar de eerste die moet gewoon komen. Wie weet.
Precies.
ik vind het een prachtig verhaal. Dan haal ik even een citaat uit jullie boek ook even naar voren. Wat ik had gelezen is, een doel zonder plan is alleen een wens. Dat is van Saint-Exupéry. En iedereen heeft ideeën, maar voor het materialiseren moet je wel weten hoe dat te doen. En het feitelijk ook doen. Zo simpel is het.
Ja, en pas dan wordt het ook overtuigend. Ik denk het feit dat er toch in Nederland heel veel is gebeurd in de afgelopen jaren, ook internationaal gezien op dit vlak, heeft ook te maken dat we toch een aantal werkende voorbeelden hebben kunnen neerzetten. Of dat nou de verlichting is van de Lounge 2 op Schiphol. Met licht als service bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad.
Gebouwen, et cetera. En er zijn natuurlijk heel veel initiatieven ontstaan... waar je gewoon echt tastbaar maakt... dat dit gewoon een werkend en beter werkend model is.
Beter, vooral ook beter, inderdaad. Ja. Want dat is ook de essentie van het verhaal. Het is niet iets wat je erbij doet, nee. Het is een totale verandering... maar die wel zorgt voor verbetering van wat wij doen in de maatschappij. En ook in onze levenwijze en denkwijze. Ik vind het een hele mooie boek. Ik vind het ook een beetje een spirituele lading hebben, als ik het zo mag zeggen. Want wat je ook zei, hè, we zijn hier gasten op aarde. Balans tussen mens en aarde, dat is eigenlijk waar het ook om gaat.
Ja, zeer zeker. Ik vind het ook een prachtig boek. En ik vind de naam eigenlijk super, Material Matters. Want dat is gewoon precies hoe het is.
En die turnaround terminal, die moet gewoon komen.
Ja, die moet er gewoon komen.
Zo snel mogelijk.
Ja.
Klaar.
Sabine,
punt.
Bedankt voor dit gesprek. En we wensen je heel veel succes met Turn 2. En natuurlijk ook de turnaround terminal.
Dank jullie wel.
We zijn zo weer terug bij jullie met reclame. En dan rond de klok van 3 uur gaan we verder met ons tweede uur. Tot straks.
Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's a changing for the worse. See, it's a crazy world we're living in, and I just can't see.
my brain.